Frage. Dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn, komt dat woord van u zelf waarvan we gezongen hebben. Woord dat van u is, dat van uw troon komt, dat door de wereld wel veracht wordt, zoals we gelezen hebben hier en gezongen hebben, maar dat voor ons het heerlijkste goed op aard is. In ons buigen voor dat woord vanmiddag ook, heren. Zegen vragen voor Dirk Jan, bij het brengen van het woord, voor onszelf, concentratie ook op het woord, dat we ervan leren mogen, dat we hier weg mogen gaan straks met blijdschap in het hart, dat we weer iets meer begrepen hebben van het woord van uzelf. Woord dat krachtig is. Woord dat de wereld gaat redden. Laten we naar uitzien, heren. Ik wil ook bidden voor Annemarie, als ze niet kan komen, met haar therapie bezig is en dat het allemaal zwaar is, wilt u haar ondersteunen, kracht geven. Ook gebed in onze harten voor haar. En we danken dat we zo ook als Bijbelgroep hier bij elkaar met elkaar verenigd mogen zijn. En elkaars last ook wat mogen dragen en met elkaar bezig mogen zijn. Heer, dank u wel voor dit uur dat voor ons ligt. We dragen het op aan uzelf. In Jezus' naam. Amen.
Knopje. Goedemiddag. Fijn hier weer te zijn. Na een korte periode van ziekte. Ik kon helaas niet op oudjesavond jullie dienen met het woord. Maar ik had begrepen dat er een goede vervanger was gevonden. En we gaan deze middag weer verder met het boek Zacharia. En we willen dat lezen uit ik lees uit de Herziene Statenvertaling. En het zijn 13 versen en die wil ik in zich heel even voorlezen. Dus dan hebben we even een stukje woord van God waar we net van gezongen hebben. En het is zo'n actueel hoofdstuk ook weer, zoals de Bijbel levend is en krachtig. Zo willen we ook deze middag gaan kijken, wat betekent dit hoofdstuk nou voor ons? Het is natuurlijk een hoofdstuk voor het volk Israël, maar elk woord van God is ook bedoeld om ons te sterken, te bemoedigen, opdat we de weg van het geloof zouden vasthouden. Nou, we lezen uit Zacharia 2. Er zat boven het derde visioen de man met het meetsnoer. Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag en zie, er was een man met een meetsnoer in zijn hand. Toen zei ik, waar gaat u heen? Hij zei tegen mij, ik ga Jeruzalem opmeten, om te zien hoe groot zijn breedte en hoe groot zijn lengte zal zijn. En zie, de engel die met mij sprak, trad naar voren en een andere engel trad hem tegemoet. En hij zei tegen hem, loop, snel, spreek tot de jonge man en zeg, Jeruzalem zal niet ommuurd blijven vanwege de veelheid aan mensen en dieren in haar midden. En ik zal voor haar zijn, spreekt de Heere, een muur van vuur rondom. En ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn. O, vlucht dan uit het land van het noorden, spreekt de Heere. Want ik heb u verspreid over de vier windstreken van de hemel, spreekt de Heere. O Sion, zie te ontkomen, u die woont bij de dochter van Babel. Want zo zegt de Heere van de legermachten. Nadat hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft hij mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven. Want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Want zie, ik beweeg mijn hand over hen en zij zullen hun dienaren tot buit worden. Dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij gezonden heeft. Juich en verblijd u, dochter van Sion, want zie, ik kom en ik zal in uw midden wonen, spreekt de Heer. Veel heidenvolken zullen op die dag bij de Heere gevoegd worden. En zij zullen mij tot een volk zijn. En ik zal in hun midden wonen. Dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft. De Heere zal Juda in eigendom nemen, als zijn deel in het heilige land. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Wees stil voor het aangezicht van de Heere, alle vlees, want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. Tot zover. Ja, het is heel belangrijk, lieve broeders en zusters, hè, om te weten wat de toestand van het volk van God is ten tijde van deze profetie. Die toestand van Israël destijds komt overeen met de toestand vandaag van de christenheid. En met de christenheid bedoel ik eigenlijk het hele belijdende deel van deze wereld dat zich christen noemt, dat zich voegt bij een kerk of bij een gemeente. Dat wil niet per se zeggen dat ze allemaal christenen zijn, opnieuw geboren en verzegeld met de Heilige Geest. Maar de christenheid is een veel groter gezelschap. Alle mensen die zich voegen bij het christendom, uiterlijk gezien. Nou, de toestand van vandaag, van dat gezelschap, is ja, heel erg te vergelijken met Israël. Want wat was namelijk het geval? Ten tijde van het optreden van Zacharia, wat betekent de Heere gedenkt, waren zij als een zwak overblijfsel teruggekeerd uit de ballingschap. Nou, u weet wat ballingschap betekent, hè? Wat het woord betekent, verwarring, Babel. Ze waren uit Babel teruggekeerd. En wij hebben in de geschiedenis van de kerk, van de christenheid, ook een ballingschap gekend. Toen in de middeleeuwen het woord van God verduisterd was door de Rooms-Katholieke macht. En in die hele periode van de middeleeuwen was er maar heel weinig licht vanuit Gods woord. Maar in de 18e en de 19e eeuw keerde een deel uit dat systeem. Het begon eigenlijk al met Maarten Luther in de 16e eeuw. Die de leer van de rechtvaardiging door het geloof alleen weer in het licht heeft gesteld. U weet dat, 1517 dacht ik, zoiets. Maar de waarheid wat betreft het huis van God, en daar gaat het ook een beetje om in Zacharia, Jeruzalem, de plaats waar hij woont. Ja, die waarheid werd pas later herontdekt. Toen een deel van die christenheid ontwaakte door de geest van God en weer ging zien wat het betekende huis van God te zijn, de gemeente, het lichaam van Christus. Alleen, we lezen ook in het boek Haggai, gaat over dezelfde tijd, dat die herbouw van dat huis van God, letterlijk die tempel, 16 jaar stil had gelegen. Door een decreet van Darius. En daardoor werd het volk een beetje lauw, een beetje mat. Ze gingen zich meer bezighouden met hun eigen comfort dan met de belangen van het huis van God. En dat was ook zo in de geschiedenis van de christenheid. Want na die 18e en 19e eeuw, toen er heel veel zegen was en heel veel zicht op de komst van de Heer, op het huis van God. Wat is eigenlijk het huis van God? Wat hoort er allemaal bij? Ja, toen werd er toch weer een stuk lauwheid gezien. Het was weer vandaag de evangelische beweging die eigenlijk uit die opwekking komt, is, we hebben het net even voordat we begonnen over gehad, een beweging geworden van vreselijk veel verwarring. En het gaat heel veel over verschillende thema's en over heel veel verschillende onderwerpen. Maar de vraag is, hebben wij nog oog voor de belangen van de Heere en zijn huis? Ik was vorige week in Werkendam. Toen hadden we het over Hosea 5 en daar staat geschreven in Hosea 5 dat Juda de grenzen verlegt. Nou, de grenzen zijn ook weer verlegd in de evangelische beweging. Eerst was het, de zusters moeten zwijgen in de gemeente. Toen was het, nou ja, ze mogen toch weer wat zeggen. Toen was het, nou ja, ze mogen eigenlijk ook wel eigenlijk preken. En toen was het, nou ja, ze mogen eigenlijk ook wel oudste zijn of voorganger zijn of dominee zijn. En toen was het, nou ja, weet je, man en vrouw, ja, weet je, wat is het eigenlijk? Mannen, vrouwen, misschien moeten we ook mannen en mannen wel goedkeuren en vrouwen met vrouwen. En zo worden de grenzen verlegd en de heiligheid van het huis van God wordt met voeten getreden. En daarom roept Zacharia dat volk op, enerzijds om terug te keren, hè, naar de principes van de Heere, en anderzijds wil hij ze laten zien hoe de toekomst zal zijn van Jeruzalem, opdat zij zich weer zouden beijveren om het huis van God op de eerste plaats te stellen. Dat geldt ook voor ons. Het huis van God is niet de samenkomst. Het huis van God is de gemeente in zijn geheel. Mannen, vrouwen, oudsten, diakenen. Hoe gaan we om met onze kinderen? Hoe gaan we om met de gebeden? Enzovoort. Dat is allemaal het huis van God. Hebben wij daar nog oog voor? Nou, even naar Zacharia 1 vers 1. Op het moment dat Zacharia profeteert, heb ik de vorige keer ook gezegd, zie je dat er staat geschreven in het tweede jaar van Darius. Zie je dat? De achtste maand. Dat wil zeggen dat Israël overheerst werd door een heidense machthebber. Dat is een ongezonde toestand. Want wie is de machthebber van Israël? Dat is de Heere. Maar ze hadden de Heere verlaten door hun zonde, werden ze in de ballingschap gezonden. En na 70 jaar keerden een deel terug, maar nog steeds onder heerschappij van een heidense machthebber. En zo zien we vandaag de dag ook dat de machthebber van deze wereld, de Satan, de overste van de macht van de lucht, invloed heeft gekregen in de kerk, in de gemeente. Wij zijn een heilige natie, een heilig volk, het lichaam van Christus, en toch heeft de christenheid allerlei wereldse principes toegelaten in haar midden. En net zoals de Joodse raad, hè, toen de Heer Jezus werd veroordeeld, heeft gezegd, wij hebben geen andere koning dan de keizer. Zo zeggen vandaag ook heel veel christenen, ja weet je, de wereld, dat is onze machthebber. Dat is ons model. Daar gaan we naar luisteren. Nou, dat is een ernstig woord. En daarom moeten we goed oog hebben wat Zacharia ons te zeggen heeft. Het was ook de tijd dat de heerlijkheid van God was verdwenen uit de tempel. De God van de hemel wordt hij genoemd in die periode. En we zien dat in het boek Ezechiël. De aanwezigheid van de Heere is vertrokken en ze zijn slechts nog formeel het volk van God. God heeft ze verlaten, niet meer mijn volk, zegt hij. Zo is het ook met de gemeente. Waar is de Heer Jezus nog in het midden? Waar zien we nog mensen die samenkomen rondom Hem? Rondom Hem. Waar zien we nog gemeenten zoals hier in Veenendaal, waar we echt uitzien naar de komst van de Heer? Waar we dus niet mensen, ja, ik zeg het even een beetje zwart-wit, maar mensen aan het woord laten die interessante theorie hebben. We kunnen eindeloos over de grote verdrukking praten, of wel niet. Maar het gaat uiteindelijk over onze verwachting van Hem. Toch? Ja. En vandaag wordt er gezegd, ja, de grote verdrukking was toen of die komt nog en wij moeten daar doorheen. Maar dat is geen hoop. Dat is niet de boodschap van het Nieuwe Testament. Nou, laten we naar vers 1 van hoofdstuk 2 gaan. Want daar zien we het volgende. Goed kijken wat er staat. Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag en zie. Zie je dat? Zag en zie. Dat wil zeggen dat onze ogen altijd gericht moeten zijn op de man. Dat is de Heer Jezus. Hij is de geest van de profetie. Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Openbaring 19, vers 10. Als wij bezig gaan met het profetische woord, lieve broeders en zusters, moeten we altijd op Hem zien, op de Heer Jezus. Want een profetie zegt iets over zijn lijden, over zijn heerlijkheid, over zijn persoon. En daarom laat Zacharia ons hier zien, zag en zie. U heeft hem gezien, toch? Want u bent tot bekering gekomen, hoop ik. Maar vandaag, zie. Paulus zegt in 2 Korinthe hoofdstuk 3 vers 18. Wij allen die met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen. Wij veranderen. Vandaag wordt er gezegd, je moet dit doen en je moet die stappen nemen en je moet die sleutels en je moet bevrijd worden. Nee, we moeten door het geloof zien op Christus. Hij moet de liefde zijn van ons hart. Ja toch? En dan veranderen wij. Maar daar moeten we helemaal niet mee bezig zijn met dat veranderingsproces. We moeten met Hem bezig zijn, met de Heer Jezus. Nou, er staat een man met een meetsnoer in zijn hand. Nou ja, een meetsnoer heeft te maken, wat we ook in hoofdstuk 1 vers 16 zagen. Even kijken, een meetlint. Dat wil zeggen, dat heb ik er ook in de samenvatting, die kun je trouwens allemaal op mijn website vinden vanmiddag. Kun je weer nalezen. Dat zijn de eisen van de Heere God. Als er staat een meetsnoer, zo is zijn plan, zo zijn zijn gedachten als het gaat om Jeruzalem. Niet onze gedachten, niet onze gevoelens, niet ja, maar de gemeente moet zo en zo zijn. Nee, dat is zijn werk en zijn gemeente. Nou, het is ook een aanmoediging om door te gaan met de herbouw van de tempel. Voor die mensen die uit de ballingschap kwamen. Nou, dat meten is het opeisen van de heren van de stad. Het is zijn stad. En als er staat meetlint, meetsnoer wil zeggen, zo zijn mijn gedachten, zo hoort de stad te zijn. Het is de stad van de grote koning en het is een heilige stad. Ja? Nou, misschien kunnen we even naar Openbaring 21. Daar zien we ook iets dergelijks. Voor ons geldt, lieve mensen, wij zijn straks niet in Jeruzalem, beneden, maar wij zijn straks het hemelse Jeruzalem dat uit de hemel neerhaalt. De gemeente is het nieuwe Jeruzalem. Daarom staat er ook in hoofdstuk 21 vers 15 en 16. En hij die met mij sprak had een gouden meetlat om de stad op te meten en haar poort en haar muur. En de stad lag daar als een vierkant, haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op 2000 stadien. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. Zie je dat? Een gouden meetlint. Dat wil zeggen, wij straks hebben de heerlijkheid van God. Goud spreekt in de Bijbel van goddelijke oorsprong. Nou, Jeruzalem in Zacharia hoofdstuk 2, vers 2... Daarvan staat er, ik ga Jeruzalem opmeten om te zien hoe groot zijn breedte en hoe groot zijn lengte zal zijn. Want het is een aardse stad straks. Waarin alle, nou ja, wedergeboren Israëlieten zullen zijn. Maar van de gemeente staat ook geschreven dat er een hoogte is. Een hoogte. Waarom zou dat zijn? Moeilijk, hè? Nou, de hoogte wil zeggen dat er een hemelse toekomst is voor ons. Vanuit de hemel. Wij zijn aan de Heer Jezus gelijk. Kunt u zich dat voorstellen? Straks. Het hele 21ste hoofdstuk van Openbaring vanaf vers 9 toont ons onze toekomst. Zodat we vandaag aangespoord worden om met alles wat God ons geeft ervoor te zorgen dat onze levens overeenkomen met zijn heerlijkheid. Want straks zullen we hem gelijk zijn. Dus willen we dat nu toch ook al, of niet? Ja. Zo is het met Israël ook. Hij zegt, ik zag een man, ik zie een man, hij neemt een meetsnoer, beste Israëlieten, straks zal het helemaal zijn naar zijn gedachten, dus stop niet met dat bouwen van die tempel, ga ermee door. Dat is de belofte. Ja? En dan staat er in, even terug naar Zacharia. Schitterende tekst vind ik dat. In vers 5. Ik zal voor haar zijn, spreekt de Heere, een muur van vuur rondom. En ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn. Dat is voor ons ook. Vuur wil zeggen, alles wat te maken heeft met de wereld, met ongerechtigheid, dat heeft oordeel van het vuur. Daar mag niet iets onreins binnenkomen in onze levens. Maar er staat ook, ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn. Als er 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, ben ik in het midden. Dat zal straks voor Jeruzalem gelden, maar vandaag voor ons Besef wel, als we samenkomen, is het de Heere Jezus, die niet alleen in het midden is puur qua aanwezigheid, maar dat wil ook zeggen, ik bepaal. Ik ben in het midden. Wat in de hemel op aarde gebonden is, is in de hemel gebonden. Matteüs 18. Dus de heerlijkheid van de Heer is nu al in ons midden. En dat moet voor ons een aansporing zijn, niet om, uit angst, maar uit liefde voor hem, om al die zaken die horen bij Babel, de verwarring, om dat weg te doen. En hoe doe je dat dan? Nou, door, even heel concreet, hier in Veenendaal hebben we ook samenkomsten, om te waken dat de onderwerpen die te sprake komen, Christus Jezus als middelpunt hebben, maar ook het leven overeenkomstig zijn geboden. Vandaag zijn er heel wat preken die de mensen een beetje aai over de bol geven. Het gaat alleen maar over, ja, je bent geliefd en je bent waardevol en hij zorgt voor jou. Nou, punt. Nee, dit moet uit je leven weg. Dat is... Het is heel eenvoudig, eigenlijk als je het even afpelt wat hier gebeurt. Er is een man met een meetsnoer. Hij komt tot Zacharia, die een profeet is voor het volk Israël, dat in een kleine, zwakke situatie is, zoals vandaag ook het overblijfsel uit de christenheid een zwak overblijfsel is. Vandaag willen heel veel mensen wel tekenen, krachten en wonderen. Nee, we zijn vandaag in een tijd, vlak voor de komst van de Heer, waarin er kleine kracht is. Nou, hij zegt, deze stad heb ik het meetsnoer overgelegd. Het zal helemaal naar mijn eisen straks in het vrederijk volmaakt zijn. Dus richt je dan nu op de herbouw van de tempel en laat je niet ontmoedigen. Zo moeten wij ook leren dat we met alles wat in ons is, door de Heer gegeven, ons moeten inzetten voor de heiligheid van Gods huis. Nou, dat huis zal straks het nieuwe Jeruzalem zijn, dat zijn wij, want wij zijn Gods huis, Hebreeën 3. Maar vandaag geldt, nou dan moet je even naar 1 Korintiërs 3 gaan. Dat is een heel belangrijk stukje. 1 Korintiërs 3. 1 Korintiërs 3 vers 10. Zoals Israël bouwde aan een letterlijke tempel, zo bouwen wij aan een geestelijk huis. En er staat in 1 Korintiërs 3 vers 10, overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Weet u niet dat u een Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Nou, welk fundament had Paulus gelegd? Jezus Christus, als wat?
Als Heer. Als Heer.
Ja, als Heer en als de gekruisigde. De gekruisigde wil zeggen, niet alleen dat hij van onze zonde gestorven is, maar ook dat wij zelf met hem gekruisigd zijn. Dat kun je lezen in hoofdstuk 1 en 2 van 1 Korinthe. De hele wijsheid van de wereld, zoals de wereld denkt, is door God op het kruis te niet gedaan. Dus als wij bouwen aan het huis, dan mag dat niet zijn met iets wat het kruis veroordeeld heeft. Iets van de wereld. Zoals we vandaag zien, dat heel veel gemeenten zichzelf willen manifesteren door aantallen, grote aantallen. Hele populaire manieren van evangelieprediking. Hè? Zoveel mogelijk mensen erbij. Zo weinig mogelijk over zonde praten. Want dan heb je zoveel mogelijk mensen. Nou, dat is niet bouwen op het fundament. Dat is bouwen met hout en met stro en met stoppelen. Dus voor ons is het heel belangrijk hoe u bouwt. Of u, hè, of u, als u mensen het evangelie vertelt, of als u iets in de gemeente bijdraagt. Dat kan ook gewoon door gebed te zijn. Of door het woord te brengen, of door elkaar op te bouwen, te bemoedigen. Het is allemaal bouwen. Maar dat bouwen moet wel gebeuren vanuit het fundament. Niet ik, maar Christus. Niet mijn wil, maar zijn wil. Niet het vlees, niet de mens, niet de wereld moet invloed hebben in de gemeente, maar Gods geest. En als iemand toch bouwt met middelen van de wereld, wordt hij zelf wel behouden, want hij is een gelovige, maar dan als door vuur heen. Want hij heeft, en dat gebeurt vandaag heel veel, dat zie je ook bijvoorbeeld op internet, dan gaat men met elkaar in debat over een onderwerp. Deden ze dat in de handelingen ook? Nee. Beetje debatteren, wat is dat? Dat is interessant doen. Kijk eens wat ik allemaal weet. Maar God heeft ons geroepen, verkondig het woord. Ja, toch? En, nou ja, dat hele debatteren en met elkaar over een onderwerp. Ik kreeg laatst een filmpje waar ze anderhalf uur bezig over de uitverkiezing. Dat heeft helemaal geen zin. Want God vraagt voor ons te bouwen met goud. Dat wil zeggen, dit zegt het woord. Breng het woord. Gehoorzaam het woord. Maar al die andere zaken doet de wereld ook. De wereld is ook aan het debatteren. Toch?
De getuigen is het dus niet discussiëren.
Nee. Discussiëren, dat zegt het woord ook, hè. Een woordenstrijd geeft alleen maar ondergang aan degene die dat horen. 2 Timotheus. Getuigen is niet discussiëren. Nou, even terug naar Zachariah 2. Dus samengevat, meetsnoer. Ik zal een muur van vuur rondom haar zijn. Ik zal heerlijkheid zijn in haar midden. Dat geldt ook voor ons. Kijk niet naar wat voor ogen is, lieve mensen. Kijk niet naar aantallen, kijk niet naar uitstraling, kijk niet naar wat, hoe komt het over. Kijk naar, is het tot eer van de Heer? Is het overeenkomstig Gods woord? Daar moeten we naar kijken. En ik kom wel eens in gemeentes, en dan zijn ze maar met 15 man of met 20 man. En dat is in de ogen van sommige voorgangers heel verdrietig, want je moet immers groeien. Maar je kunt beter groeien in diepgang dan in aantal. Vaak. Want hoe meer mensen, als je met 1000 man zit, hoe meer leerlingen er weer in komen en hoe minder je oog voor elkaar hebt. Nou, dan komt er een waarschuwing in vers 6. Want voordat wij kunnen functioneren, kunnen bouwen, moeten we vluchten. En dan zegt vers 6, vlucht dan uit het land van het noorden, spreekt de Heere. Want ik heb u verspreid over de vier windstreken van de hemel, spreekt de Heer. Zie je dat? God is ook de oorzaak van onze verwarring. Hij heeft ook toegestaan dat er scheuringen zijn. Dat is een oordeel van de Heer. Opdat de beproefden openbaar worden. 1 Korinthe 11 is dat. Maar let op wat is prachtig. Er staat O Sion. In Gods ogen zijn zijn kinderen, dus de Israëlieten die hem getrouw zijn, die hem dienen, dat is Sion. Ook al zitten ze gevangen in Babel. Ook al zijn wij verspreid over de wereld in verwarring, hij kent de zijnen. De Heer kent de zijnen. Hij weet, het lichaam van Christus is onaantastbaar. En ik hoop dat u mag weten dat u behoort tot het lichaam van Christus.
Amen.
Maar in het noorden, in Babel, ja, daar kwam de vijand, de Mede en de Perzen. En die maakte geen onderscheid tussen wel of niet gevangen uit Israël. Dus hij zegt vlucht. Zie te ontkomen, u die woont bij de dochter van Babel. Nou, Babylon is geestelijk gezien de Rooms-Katholieke Kerk. In Openbaring 17, de grote hoer. En Openbaring 18, meer het Vaticaan, de grote rijkdom die zij hebben. Heb je het wel eens onderzocht? Hoe rijk ze zijn? Ze hebben over de hele wereld panden en onroerend goed. Onroerend goed, het is verschrikkelijk. Zij zijn ook de moeder van alle hoeren. Klinkt een beetje hard, maar Openbaring 17, vers 5. Op haar voorhoofd was een naam geschreven, verborgenheid, het grote Babylon. Daar staat er, de moeder van de hoeren. Dat wil eigenlijk zeggen, uit de Rooms-Katholieke kerk, de middeleeuwen, zijn alle protestantse kerken voortgekomen. Maar die hebben het hele model van, nou ja, uiterlijke godsdienst eigenlijk een beetje overgenomen. Ze vereren niet Maria, maar ze hebben wel dat klerikalisme, dat voorgangers, dominees enzovoort. Eigenlijk, mijn ouders bijvoorbeeld zitten ook in een kerk. En mijn ouders zeggen tegen mij, ja, maar de dominee zegt dat. En dan zeg ik, nee, maar wat staat er in het woord? Ja, nee, maar de Bijbel is alleen voor mensen die gestudeerd hebben. Ja, dat zeggen mijn ouders. Ik zeg, nee. Ja, maar de dominee zegt dat. Ik zeg niet dat alle mensen in die kerken verloren gaan, hoor. Maar het systeem aan zich, daarvan zegt Openbaring 17, is ook hoererij. Het heeft overspel met de wereld bedreven. De Rooms-Katholieke Kerk heeft Maria vereerd, boven de Heer Jezus. Heeft allerlei afgoderij ingevoerd, de transubstinatieleer, kennen jullie wel, hè? Nou, bij de Protestantse Kerk is dat veel minder. Maar zie je toch ook dat heel veel zaken niet overeenkomstig Gods woord zijn. En dan zegt de Bijbel hier, vlucht. Vlucht daaruit weg. Zoals in Openbaring 18 vers 4 ook zegt, zegt de Heer de God, nou zoek dat maar even op, Openbaring 18 vers 4. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen, ga uit haar weg, mijn volk, omdat u geen deel hebt aan haar zonde. En omdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Zie je dat? Nou, vandaag, u zit niet in de Rooms-Katholieke Kerk, natuurlijk. Ik heb een vriend, die is daar in opgegroeid, maar die is helemaal uit los gekomen. Hij heeft helemaal achter zich gelaten. Maar wij zijn wel beïnvloedbaar door de verschillende, nou ja, systemen die daar gelden. Dat we ook een beetje ontzag hebben voor, nou ja, niet voor de dominee, maar voor de voorganger enzovoort. Maar dat is allemaal niet naar de schrift. Want wij zijn allemaal gelijk. En een voorganger of een spreker is maar een dienaar. En heel veel kerken vragen ze, wil je aan het eind nog de zegen uitspreken, weet je wel? Dat is ook iets wat van de kerk. Maar het mindere wordt door het meerdere gezegend, toch? Maar een spreker of een voorganger is niet meerder. Hij is de dienaar van de rest. Dus ik lees altijd gewoon een tekst voor. Maar dit, daar heb ik moeite mee. Begrijpt u waarom? Ik ben niet iemand die jullie kan zegenen. De Heer heeft jullie gezegend. Nou, dat is maar een voorbeeld. Dus zegt Zacharia 2 vers 6, vlucht. Zijn er misschien nog invloeden in ons leven die de geur van Babel hebben? Nou, dan moet je dat wegdoen. Dus de bewondering voor mensen, het vasthouden aan uiterlijke dingen, hè? Uiterlijke feestdagen, dat je daar heel erg veel waarde aan hecht. De ene dag boven de andere dag, rituelen. Nou ja, er zijn heel veel mensen die hun baby's dopen. En dan zeggen ze, ja, dat moet toch even gebeuren, anders komt er niet in de hemel. Nou, dat is allemaal Babel. Dat is niet een overeenstemming met Gods woord.
Had u ook gehoord van de heilige deur?
De heilige deur?
Ja.
Daar heb ik nog nooit van gehoord. Vertel, van de heilige deur. Wat is dat?
Ja, dat schrok ik heel erg van. Dat is de deur die de paus nu geopend heeft in de 25 jaar. Als je door die deur heen gaat, dan zijn je zonden vergeven.
Ja.
Ja,
dat is typisch het Rooms-Katholicisme. Wij waren ooit in Brugge, ik en mijn vrouw, wij zijn er een paar jaar heen gegaan. En toen was daar de Heilige Bloedkerk.
Ja,
Nou, ik zeg, wat is dat? Dan gaan we eens even kijken. Dus nou, er was hadden ze zo'n buis. En er zat een doek, een stukje doek in met bloed. En dat was het bloed van Christus.
Oh, ja.
Maar dan moest je eerst een trap op, moest je geld in een ding doen. En dan mocht je daar 2 seconden naar kijken. Ja, je kunt erom lachen, maar dat is echt waar.
Ja, maar het is wel erg. Moet je erom lachen.
Een aanvulling. Dat bloed is gestold.
Ja, dat klopt, ja.
Omdat een zondaar heeft dat bloed gekust.
Oh ja?
In die glazen stol.
Oh.
Ja, dat is mij verteld.
Ja, ze hebben elk jaar hebben ze ook een progressie. Hoe noem je zoiets? Progressie. Dan gaan ze met de hele stoet door de stad heen en iemand draagt dat. Het is de afgoderij. Zoals het gouden kalf. Dus Israël en de christenheid, dat zit heel dicht bij elkaar. Want de mens is van nature hetzelfde. Of je nou Israëliet bent of een heiden, zodra we religie te sprake komt, zijn we allemaal geneigd om die uiterlijke zaken boven de Here te vereren. Nou, vers 8 van Zacharia 2. Want zo zegt de Here van de legermachten, nadat hij heerlijkheid heeft beloofd. Er staat letterlijk, heb ik mij laten vertellen, nadat heerlijkheid heeft hij gezonden. Heeft hij mij gezonden, sorry. Nadat heerlijkheid, dus nadat de heerlijkheid komt, heeft hij mij gezonden. De heerlijkheid is vandaag bewerkt door de Heer Jezus Christus. Paulus noemt het evangelie van de heerlijkheid van de enige gelukkige God. Wat is dat eigenlijk, heerlijkheid? Heerlijkheid is het hele wezen van God. De Vader heeft u met zijn Zoon gezegend in de hemelse gewesten op basis van het kruis en heeft u bestemd om als zijn Zoon te zijn, met hem te zijn in zijn eigen huis. Dat is heerlijkheid. Zo is God. Nou, nadat die heerlijkheid op het kruis tot stand gekomen is, ook voor Israël, alhoewel die zegen niet zo ver gaat als voor de gemeente, heeft hij mij gezonden tot die heidenvolken die u beroofd. Want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Als de Heer Jezus komt, zijn tweede komst, dan weet u dat, hè? Dat wil zeggen, de komst van de Heer bestaat uit verschillende fasen. Hij zal eerst de gemeente tot zich nemen. Dan zal hij er zijn in oordeel, eerst indirect, dan direct. Dan zal hij verschijnen uit de hemel met al zijn heiligen. En zal hij alle heidenvolken, die verzameld zijn naar Armageddon, zal hij verteren. Openbaring 19. Dan zal hij plaatsnemen op de stoel, de rechterstoel. Hij zal voor zich verzamelen de volken, die nog over zijn. En hij zal ze scheiden, de schapen van de bokken. Even heel kort. Dat is de komst van de Heer. Het bestaat uit verschillende fasen. Opname van de gemeente. Oordelen, de grote verdrukking enzovoort. Dan zijn verschijning met alle heiligen. Dan zijn oordeel over die westerse legers. En dan uiteindelijk het samen met Israël, de gelovigen die uit Israël zijn, de volken, de islamitische volken, die zullen dan samen met de Joden verslagen worden. Dus dat is eigenlijk even heel kort. Dat staat hier ook. Hij heeft mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven, want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Zie je dat? De oogappel, dat is een van de meest gevoelige delen van ons lichaam, daar moet je niet aan zitten. Maar zo ziet God zijn volk. En die heidenvolken, Psalm 83, nou zoek maar even op, Psalm 83. Het is een profetische psalm over wat er gaat gebeuren als straks de grote verdrukking begint, dan zullen de vijanden van Israël zich verzamelen rondom dat volk. Dat gebeurt dus nu ook al, maar straks in heiligheid. Psalm 83, vers 2. O God, zwijg niet, houd u niet doof. Wees niet stil, o God, want zie uw vijanden tieren, wie u haten, steken hun hoofd omhoog. Ze beramen listig een heimelijke aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermeling. Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat ze geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. Want samen hebben zij hun hart beraadslaagd, deze hebben een verbond tegen u gesloten. Nou, dan komt er een heel lijstje van 10 volken, maar hun voornemen is dat aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. Mijn broer belde mij net op. Hij was vandaag in Den Haag geweest, want hij geeft les op scholen. En hij zegt, er waren jongetjes, Palestijnse jongetjes. Als er een Jood langskomt, dan tuffen ze op de grond. En als ze een tractatie krijgen van Israëlische afkomst, gooien ze het in de prullenbak. Die haat zit daar heel diep in, dat moeten we niet onderschatten. Daarom komt er ook nooit een oplossing in het Midden-Oosten. Want de westerse linkse media, die denken nog steeds dat met Hamas te praten valt. En te onderhandelen valt. Nee, waarom niet? Zij rusten niet voordat aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. Dat is hun van jongs af aan ingepeperd. Zij haten de Joden. Ze haten het. En alles wat ze doen heeft dat ene doel.
In Sura 2 van de Koran staat, de toorn van Allah rust op de Joden.
Ja.
Sura 2 dus aan het begin van de Koran.
Ja, klopt. En God zegt hier, maar als je mijn volk aanraakt, dan raak je mijn oogappel aan. Dus het is een kansloze missie van Allah, de God van de duisternis, hè, want dat is de inspirator hierachter, dat moeten we niet vergeten, om Israël, dat volk wat God lief heeft, om dat uit te roeien. Is kansloos. Kansloos. Want hier in Zachariah en ook in Matthäus 25 zien we straks worden alle volken van hem verzameld. En ook in Psalm 83 zien we dat even verderop. Met vers 14. Mijn God, maak hen als een werveldistel, als stoppels voor de wind. Zoals vuur een woud verbrandt, zoals de vlam de bergen verzengt. Achtervolg hen zo met uw storm, jaag hun schrik aan met uw wervelwind. Bedek hun gezicht met schande. Er zullen ook heidenvolken de naam van de Heere zoeken. Zeker, dat zien we ook in Zacharia 2. En wij moeten ook onthouden dat wij vandaag niet moeten ons in de verleiding moeten laten brengen om tegen Hamas en voor Israël te zijn in die zin, maar dat we bidden voor beiden. Want wij zijn nu geroepen om onze vijanden lief te hebben, toch? Wij zijn niet in het Oude Testament, waar we roepen om wraak. Heel veel christenen laten zich verleiden. We zijn voor Israël, we gaan al op de Dam staan en dit en dat. Maar dat is niet onze roeping. Nee. Onze roeping is dit. Bid voor het behoud van Israël. Bid voor het behoud van alle Palestijnen, maar bovenal natuurlijk de broeders naar het vlees van Paulus, Romeinen 9. Zij die zo gezegend zijn door God. Hè? Hun is de verbonden, de wetgeving, de vaderen enzovoort. Dat zij behouden mogen, dat is onder wens van ons hart. En dat wij als christenen ons moeten schamen dat onze, zogenaamde medechristenen niet echt een goede indruk hebben achtergelaten bij de Joden. Dat is niet onze persoonlijke schuld, maar daar moeten we ons wel bewust van zijn. We hadden hen tot jaloersheid moeten wekken. Dat is niet gelukt. Dus een klein beetje bescheidenheid is op zijn plaats. Ja? Nou, zoals Israël de oogappel is van de Heer, zo zijn wij het lichaam van Christus. En dat is zo heerlijk, hè? Want dat u bent hier vandaag als leden van hem. Hij is hier ook, want u vertegenwoordigt hem. Als iemand u iets aandoet, dan doet iemand dat de Heer Jezus aan. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En alle machten van de duisternis zijn erop gericht om uw getuigenis van de Heer Jezus te doen stoppen. Uw vijanden zijn niet op deze wereld, uw vijanden zijn in de hemelse gewesten. En wat uw omstandigheden zijn, wat allemaal tegen zit, wat allemaal gebeurt, dat zijn allemaal uitingen van die machten in de duisternis. Dat moeten we goed beseffen. Daarom zegt de Bijbel ook, houd stand in het geloof. Weersta hem vast in het geloof. Want u bent een lid van zijn lichaam. En toen Saulus de gemeente vervolgde, toen ontmoette hij de Heer Jezus. En wat zei de Heer Jezus? Ik ben Jezus die jij vervolgt. Dus een deel van Christus. Mooi hè? Dat is onze roeping. Nou, dan gaan we naar vers 10 van Zacharia 2. Dat is een prachtige belofte. Juicht en verblijdt u, dochter van Sion, want zie ik kom. Ik kom spoedig, zegt de Heer Jezus ook, hè? Verwacht u hem of niet?
Nee.
Ja? Niet als een theologische waarheid, want dat is wat anders, hè? Dus je kunt zeggen, nou ja, ik geloof dat de Heer Jezus komt, maar dat is niet het punt. Het punt is, verwacht u hem ook echt? Zegt u ook echt, nou ja, bijvoorbeeld, nou ja, u spreekt af met uw vrienden volgende week zaterdag en dan zegt u er altijd bij DV. Misschien is de Heer al wel gekomen. Ja toch? Zoals Paulus zegt, ik verlang er naar vurig naar om overkleed te worden. Dat was zijn verlangen. Wij levenden die achterblijven tot de komst van de Heer. Hier staat ook voor Israël, zie ik kom. En ik zal in uw midden wonen, spreekt de Heer. Veel heidenvolken zullen op die dag bij de Heer gevoegd worden. Dat is dus heel bijzonder, lieve mensen, dat de Joden dit vergeten zijn. Petrus, die moest door een visioen uit de hemel notabene worden overtuigd dat hij naar Cornelius mocht gaan. Maar ze waren zo nationalistisch geworden, dat zie je ook in het evangelie van Johannes. Ze konden gewoon niet geloven dat heidenen gezegend zouden worden, maar dat staat hier. Veel heidenvolken zullen op die dag bij de Heer gevoegd worden. En ze zullen mij tot een volk zijn. En ik zal in die midden wonen. Gods liefde gaat veel verder dan alleen maar Israël. Dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft. God heeft van het begin af aan willen wonen bij de mens. In Genesis maakt de Heere een plek voor de mens. De Hof van Eden. In Exodus maakt de mens een plek voor de Heere. Tabernakel. De Hof van Eden was bedoeld om samen te zijn met de mens. De tabernakel was bedoeld om de tent van de samenkomst, om met de mens te zijn. Maar de mens heeft altijd door zijn zonde, nou ja, de dingen verstoord. In de gemeente woont de Heere op aarde. Efeze 2, vers 22, daar staat dat wij worden opgebouwd tot een heilige tempel, een woonplaats van God in de geest. God woont op aarde in uw lichaam als een tempel. Daarom las ik net 1 Korinther 3, vers 16 voor. Weet u niet dat u een tempel van de Heilige Geest bent? Gods woonplaats is hier in de gemeente. U mag zichzelf zien als een lid van het lichaam van Christus, maar ook als een woonplaats van God in de geest. Dat moet u aansporen om alles in uw leven zo in te richten dat hij daar ook geëerd door wordt. Hoe kan het dat God woont in ons?
Galaten 2 vers 20.
Ja. Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik, het is niet mijn ik, maar Christus leeft in mij. Ja, onze levens zijn volkomen door het bloed van de Heer Jezus gereinigd. In het Oude Testament waren er offers, offers, offers. Elk jaar opnieuw, grote verzoendag. God kon niet wonen in de mens, hij woonde bij de mensen. En dat nog achter het voorhangsel. Maar nu, vandaag, woont hij in ons. Want hij ziet ons aan als volkomen rechtvaardig en volkomen rein en onberispelijk. Gelooft u dat ook? Heel veel mensen kijken naar zichzelf en denken, nou, dat is nog niet zoveel soeps. Nee, maar u moet niet kijken naar uzelf, maar naar wat er staat geschreven in het woord van God. Dat geeft rust en het geeft vreugde en het geeft vrede. Niet ik door mijn werken, maar door zijn werk. Nou, in de toekomst zal ook de Heere in zijn Messias in het midden van het Jeruzalem wonen. In het midden van Israël wonen, in Jeruzalem. Vandaag woont hij al in de gemeente, maar, heel mooi, gaan we even naar Openbaring 22. Het is prachtig. Sorry, 21. Openbaring 21. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is onze toekomst. Maar let op. Ik weet niet of je dit wel eens eerder heeft gehoord. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. Gelukkig maar, want het was een puinhoop hier. Weet je nog? Toen. En de zee was niet meer. Waarom niet? De woelige natieën. Opgezweept door de winden van de duisternis. Hè? Dat zie je toch vandaag ook. Trump, wel, niet. Poetin, allemaal. En wat staat er dan? En ik, Johannes, zag de heilige stad. Het nieuwe Jeruzalem neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor een man sierlijk gemaakt. Dat zijn wij. De gemeente is de bruid en is de stad. Stad wil zeggen, God regeert via de gemeente. En zij is een bruid, omdat in haar is de liefde van God uitgestort. En zij is de bruid van het Lam. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen. Dat wil zeggen, een luide stem wil zeggen, dit is heel bijzonder. Dit is waarheid. Dit gaat gebeuren. Nou komt het. Zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn. En hun God zijn. Er is hier niet meer sprake van Israël. De mensen. Maar hoe woont God bij de mensen? Hoe? Goed lezen, hè? Hoe woont God straks bij de mensen? In een tent. Ja, wat is dat, die tent? Sorry? Ja, goed zo. Dat is de gemeente, de tabernakel, de bruid, de stad. God zal zijn alles in alle, maar dat zijn niet alle mensen. Dat is de gemeente. En via de gemeente, die is geroepen tot verkrijging van de heerlijkheid van Christus, woont God bij de overige mensen. Alle mensen die behouden zijn buiten de gemeente om. Hij woont straks in het midden van Jeruzalem, in die 1000 jaar. Maar in de eeuwige toestand woont God gewoon bij alle mensen via ons. Want u bent het lichaam van Christus.
Hè? En de Joden dan?
Daar is geen sprake meer van. Nee. Ze horen niet bij de gemeente, hè? Nee. Nu wel, ja, vandaag. Vandaag. Maar als de gemeente opgenomen wordt, heb je weer een ander tijdperk. En dan heb je weer de, hè, dat zie je ook in Openbaring 7 en 14. Dan zijn het weer uit de stam die en uit de stam die. Dus, maar er komt ook een tijd dat er geen sprake meer is van volken, van Israël. Dan is er geen onderscheid meer. Dan is het God woont bij de mensen. Maar het bijzondere is, niemand heeft ooit God gezien. Niemand gaat ooit God zien. Maar door het aangezicht van Christus, die wij vertegenwoordigen, woont God bij de mensen. Wij zijn zijn tent. Nu zijn wij al de tempel van de Heilige Geest. Het is helaas zo dat in de christenheid, ja, afschuwelijke zonden worden toegelaten, waardoor het helemaal vertroebeld is. Maar in ons leven mag dat niet zo zijn. Dit is onze roeping. Onze roeping is een hoge roeping. Abraham had een hemelse roeping. Maar God heeft met ons iets beters voor. Hebreeën hoofdstuk 11, vers 16. Iets beters. Wat is dat betere? Nou, het lichaam van de Heer Jezus. Zijn persoon is nu hoofd en lichaam. En zo gaat God, zoals hij wandelde in Christus op aarde, zal hij straks bij de mensen wonen. En dat is uw roeping. En dat wil zeggen dat u daardoor aangespoord moet worden om vandaag al die roeping waar te maken. Wandel waardig uw roeping. Geen gevloek, geen gescheld, geen getier, geen boosheid. Nee, de vrucht van de geest en de zonde belijden en vrede met alle mensen. Dat is onze roeping. Soms gaat het best een beetje moeilijk, vind je het niet? Ik ben zelf ook niet zo makkelijk daarin altijd, maar de vraag is of u dat wilt, of u daarnaar streeft. Of u zegt, Christus is mijn leven, dit is mijn verlangen, dat hij geëerd wordt. Dan moet ik wel vluchten uit Babel en de toekomst scherp voor ogen houden. Want wie deze hoop op hem heeft, reinigt zich. Maar dan zijn er geweldige vruchten als we zo leven met onze Heer. Nou, dan sluit het hoofdstuk af. Wees stil voor het aangezicht van de Heer, alle vlees. Bent u ook onder de indruk van de Heer Jezus? Weet je waar ik niet tegen kan? Zal ik u heel eerlijk zeggen, maar niet doorvertellen hoor. Maar mensen die het altijd over Jezus hebben. Jezus dit, Jezus dat, doet me een beetje pijn aan mijn oren. Ja. Hij is wel onze Heer. Hij is onze schepper. Hij is onze verlosser. Hij is onze heiland. We gaan toch niet met hem over hem praten alsof hij een of andere buurman is of vriend. Nee, hij is niet onze vriend. Hij is onze God. En er hoort eerbied en respect te zijn voor zijn persoon. Wees stil.
Filippenzen 2 vers 11.
Opdat alle knie zich zal buigen?
Nee. Oh. Iedereen zal beleiden, Jezus Christus is Heer.
Ja. Klopt. En dat betekent, dat wil ook zeggen, als wij het woord openen van God, dat we ook ontzag voor dat woord hebben. Dat we ons daaronder voegen. En dat we het niet beschouwen als een theologisch discussieobject, maar dat we echt daadwerkelijk het zien als het woord van God dat gezag heeft, ook uit Zacharia 2, over onze levens. Als je dat gaat zien, als je dat gaat doen, dan wordt het leven met de Heer heel anders. Want de wereld wil graag over geschriften discussiëren. Dat zei ik net ook al, hè? Maar christenen hebben maar één opdracht. Wie mij lief heeft, die is het die mijn geboden bewaart. Het woord is ons gegeven om te leren wie de Heere God is, maar ook maar om hem te leren dienen. En daarom ook hier alle vlees. Want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. Dat wil zeggen, er komt een moment dat de Heere God ontwaken zal, hij slaapt niet hoor, maar dat de tijd van de genade voorbij zal zijn. En dan komt er een vreselijke dag van de Heer. Die zal hen overvallen als een plotseling verderf. Daarna moeten we ook mensen waarschuwen. Voor zover het mogelijk is. Want mensen zijn vandaag heel moeilijk te bereiken hoor. Maar als het even kan. Maar als hij ontwaakt uit zijn heilige woning. Nou, dan berg je maar. Maar wij mogen weten dat hij, onze Heer Jezus, alles volbracht heeft. Dat wij in hem geborgen zijn. Dat wij in hem gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen. Dat we straks bij hem zullen zijn, als hem zullen zijn. Vader, ik wil dat ze bij me zijn om mijn heerlijkheid te aanschouwen. Kunt u zich dat voorstellen? Dat u straks in de heerlijkheid bent en dat u zijn heerlijkheid aanschouwt? Ik vind het geweldig, maar ik kan me nog niet zoveel bij voorstellen. Nou, alles wat dus ruikt naar Babel, Doe het weg. En wij zijn heel erg geneigd aan vasthouden aan tradities. Hè? Zo gaat de samenkomst, tik, tik, tik. Maar probeer ook de geest te laten spreken. Probeer ook de ruimte te geven. Heer, wat wilt u dat we doen? Nou, dan kan er soms ook wel eens een spontane opleving komen van iemand die zegt, ik wil heel graag een keer dit voorlezen of een keer zus of zo. Nou, ik ben er doorheen. Zal ik nog één vers voorlezen? 2 Korintiërs 4. Het is schitterend. Ik heb daar zondag over gesproken, over het niet verliezen van de moed. Want kijk, u bent allemaal wat ouder dan ik. Ik zie het bij mijn ouders. Mijn ouders zijn 86 en 78. En ze worstelen heel erg met het ouder worden. Het beperkt worden. En dan kun je soms een beetje de moed verliezen. Dan denk je van, jongen, het is best zwaar. En dan zegt Paulus in vers 16 van 2 Korintiërs 4. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. We houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Even tussen haakjes, er zijn ultrabedelingen, mensen, ken je die?
Ja.
Nou, die zeggen, eeuwig is nooit eeuwig. Heb je dat wel eens, dit ken jij ook wel waarschijnlijk, hè? Aionos, het Griekse woord aionos, eeuwigheid, is tijdelijk. Het zijn alleen maar tijdperken. Maar hier staat, in 2 Korinthe 4, een tegenstelling. De dingen die we zien zijn tijdelijk, van het ogenblik. Maar de dingen die we niet zien zijn eeuwig. Nou, als dat alleen maar een paar tijdperken zijn, dan klopt die hele tegenstelling niet. Dus dat is allemaal niet waar. Ik heb veel te maken gehad met die mensen, dat is dodelijk vermoeiend. Maar lieve mensen, ons leven kent lichte verdrukkingen, vergeleken met de heerlijkheid die gaat komen. Als hij in ons midden woont, als wij mogen zijn, de tent die bij de mensen woont, als wij de bruid mogen zijn, de stad. En daarom is de oproep vanmiddag, vlucht uit Babel. Vlucht uit menselijke religie. En richt je hele wezen op de Heer Jezus Christus. En als je dan gaat zien wat er gaat gebeuren, wat God kan doen in je leven, stap voor stap, want je wordt innerlijk van dag tot dag vernieuwd, dan is dat een geweldige bemoediging om vol te blijven houden in het geloof. Ook al ben je soms, en dat heb ik ook, wel eens een beetje ontmoedigd. Want deze wereld, en vooral de christenheid, is niet een plek waar je blij van wordt. Maar daarom blijf elkaar aanmoedigen en aansporen. Blijf Gods woord lezen. Blijf samenkomen. Totdat Hij komt. Nou, amen. Zal ik eindigen? Ik zal even dit. Zo. Hoppa. Trouwe Vader in de hemel, als u meet, dan is het volmaakt. Dan wil dat zeggen dat het naar uw goddelijke perfectie zal gebeuren. En u heeft Sion gemeten, Jeruzalem. We zien nu vandaag Jeruzalem in puinhoop. Strijd, verdriet, pijn, oorlog. Maar we mogen vanuit uw woord weten dat er een tijd komt dat u daar zult wonen, in de Heer Jezus, in de Messias. Hetzelfde geldt voor ook de gemeente. Verwarring, verdeeldheid. Ja, maar er zal een tijd zijn hier dat u ons tot u zult roepen. Nu zult de gemeente voor uzelf stellen zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Heren, ik hoop dat we zo vanmiddag bemoedigd zijn. Om uit te zien naar uw komst. Het herstel van Israël straks in de volmaaktheid die de gemeente zal kennen. Heer, we willen uw naam zo loven en prijzen. In Jezus' naam. Amen. Amen.